Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 80. En daarvan het eerste vers, neem Israëls herder, neem ter oren. Psalm 80 en daarvan het eerste vers. Aan u zal worden voorgelezen Genesis 49, de versen 1 tot en met 12. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Genesis 49, vanaf vers 1 tot en met 12. Daarna riep Jacob zijn zonen en hij zeide: verzamelt u, en ik zal u verkondigen hetgeen dat u in de navolgende dagen wedervaren zal. Komt tezamen en hoort gij zonen van Jacob, en hoort naar Israël uw vader. Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht en het begin van mijn macht, de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Snelle afloop als der wateren, gij zult de voortreffelijkste niet zijn, want gij hebt uw vaders leger beklommen, toen hebt gij het geschonden, hij heeft mijn bed beklommen. Simeon en Levi zijn gebroeders, hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad, mijn eer worden niet verenigd met hun vergadering. Want in hun toren hebben zij de mannen doodgeslagen, en in hun moedwil hebben zij de ossen weggeroet. Vervloekt zij hun toren, want hij is heftig, en hun verbolgenheid, want zij is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob, en zal hen verstrooien onder Israël. Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven, uw hand zal zijn op de nek van uw vijanden. Voor u zullen zich de zonen van uw vader nederbuigen. Juda is een leeuwenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok. Hij wast zijn kleed in de wijn en zijn mantel in wijndruivenbloed. Hij is roodachtig van ogen door de wijn en wit van tanden door de melk.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 79 en daarvan het zesde vers 79, het zesde vers. Ai, hoor naar hen die in gevangenis kwijnen, laat hun gekerm voor uw gezicht verschijnen. En wat daar verder volgt, 79, het zesde vers. Thank you. Gemeente, we staan vanmorgen stil bij Genesis 49, de versen 5 tot en met 7. Ik ga die eerst aan u voorlezen. Simeon en Levi zijn gebroeders. Hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. Mijn eer worden niet verenigd met hun vergadering. Want in hun toorn hebben zij de mannen doodgeslagen. En in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt. Vervloekt zij hun toorn, want hij is heftig. En hun verbolgenheid, want zij is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob en zal hen verstrooien onder Israël. Ja, jongens en meisjes. Vader Jacob ligt op zijn sterrenbed. Hij neemt afscheid van zijn kinderen. En wij hebben bij afscheid vaak het idee van, nou, dan vertel je nog een paar fijne, lieve dingen. Zodat ze, als ze verder leven, daar wat aan hebben. Lieve dingen voor Ruben, voor Simeon en Levi. Wat zijn jullie toch lieve jongens voor mij geweest. En wat vind ik het fijn dat ik zoveel kleinkinderen heb gekregen. En wat hebben jullie goed voor de schapen en voor de dieren gezorgd. Zoiets, weet u wel. En dan in de Bijbel. Het laatste wat van Simeon en Levi horen. Vervloekt zij hun. Dan moeten we even ademhalen, toch? Je zou bijna denken van, is dat nou niet verkeerd van Mozes om het allemaal op te schrijven? En is Jacob misschien dementerend of is die de weg een beetje kwijtgeraakt? Dat zou toch zomaar kunnen. Stel dat u er nou bij stond, hè, met onze huidige inzichten allemaal. En ja, die man die ligt op sterven, 147 jaar oud. Hij ligt op zijn bed, hij leunt op zijn staf. En dan heeft hij zijn 12 jongens om zich heen. En dan gaat hij al die jongens één voor één aanspreken. Nou ja. Dan ga je natuurlijk goede dingen zeggen. Die man die begint. Vervloekt zij hun toorn. Tja. Nou, dat is wel heel, heel vreemd. En daarom is het goed dat u hier vanmorgen in de kerk zit. Dan kan ik dat uitleggen. Hoe we dit nou hebben te lezen. En dat we deze dus niet moeten benaderen met psychologie en met onze inzichten, wat we fijn vinden en aangenaam vinden enzovoorts. Want dan gaan we ongelooflijk de mist in en dan laten we dat woord van God niet staan. En helaas, dat gebeurt natuurlijk heel veel, ook in onze tijd. Dominee, God is liefde. Dus ja, ja, nou ja, dit kan wel en dat wel. God is liefde. Ja, nou, als je dat uit de Bijbel haalt, dan vergeet je een heleboel andere dingen. En bovendien heb je dan ook vergeten dat God ook rechtvaardigheid is en heiligheid en noem allemaal maar op. Ja, God is rechtvaardig. Nou, als we dat isoleren, dan begrijpen we ook niet goed waar de Bijbel over gaat. Het is dus de Bijbel, Gods heilsopenbaring. En dan moeten we dit ook, ja, zo gaan lezen. En dan wil ik u vanmorgen bepalen bij het thema vervloekt zij hun toorn. Dat staat ook in de Bijbel. Vers 7. Want hij is heftig en een verbolgenheid, want hij is hard vervloekt. In de eerste plaats gaan we dan stilstaan bij de oorzaak voor deze vloek. Wat is daar nou de reden voor? In de tweede plaats gaan we dan nog wat dieper in op de inhoud van deze vloek en de gevolgen. En in de derde plaats gaan we stilstaan bij de omwending, hè, vloek en zegen. De vloek, leert de Bijbel, kan in een zegen worden veranderd. Dat is onze derde gedachte. Vervloekt zij hun toorn, want hij is heftig. Gemeente, jonge mensen, we zijn bij het sterfbed van Jacob. In de Bijbel met uitleg kunt u op bladzijde 64 een prachtig staartje vinden over het leven van Jacob en de leeftijden erbij. En dan ziet u dat Jacob op 15-jarige leeftijd zijn opa is overleden, Abraham. En dat Jacob op 77-jarige leeftijd is gevlucht naar Haran. En dat hij op 147-jarige leeftijd is overleden. Dus gemiddeld wat ouder geworden dan wij. En als we nou dit stukje lezen over Simeon en Levi, dan hebben we eerst al gehoord over Ruben. Ja, dat was dan ook niet zo'n hele aangename boodschap. Want Ruben die heeft gezondigd tegen het zevende gebod. En die heeft daarmee zijn vaders bed beklommen en oneer aangedaan. Dat is inmiddels dan, als Jacob dit zegt, een jaar of 40 geleden. En wij zouden zeggen, moet je al die oude dingen nou oprakelen? Ja. Jacob heeft dat wel gedaan. Dan moeten we twee dingen eerst even vooraf duidelijk maken. In de eerste plaats, Genesis 49, dat is heilsopenbaring. We hebben in Genesis 12 gehoord dat God Abraham, dat is de opa van Jacob, heeft geroepen om een zegen te zijn voor de hele wereld. En daarmee bedoelde God, Abraham, uit jou wordt eenmaal de grote verlosser geboren. Dat moet je onthouden, je bent nu 75 jaar. Dat moet je aan je kinderen vertellen en dat is de grote bedoeling van jou hier op deze wereld. Uit jou komt de verlosser. De Messias. Nou, dat heeft Abraham goed begrepen. En dat was zijn allergrootste schat. Genesis 12, vers 1 en 2. En vervolgens is Abraham naar Kanaan gegaan. Die zegen van God, die belofte, die heilsbelofte. Vervolgens weten we dat Abraham die belofte heeft overgedragen aan zijn zoon Isaac. En Isaac is getrouwd met Rebecca. En dat na Abraham en zijn overlijden Isaac de grote drager werd van de belofte, die zelf die belofte doet en die over die belofte en over die komende verlossing heeft gesproken tegen zijn kinderen, Jacob en Esau. En dat Abraham woorden van God kreeg, instellingen van God kreeg, offers en zo, en ook een sacrament, een teken, namelijk de besnijdenis. En door die drie dingen heeft God, Abraham, er laten Isaac onderwezen over dat komende grote heil, dat het woord vlees zal worden, het heeft onder ons gewoond. Dus die oude vaderen hebben niet in de eerste plaats van dromen geleefd, dat was er wel, maar dat niet in de eerste plaats. Die hebben ook niet in de plaats van engelen geleefd, die hebben geleefd bij de woorden Gods, net als wij, bij de Bijbel. Alleen natuurlijk niet opgeschreven, maar dat hebben ze onthouden en dat hebben ze doorgegeven. Dus dat u dat even onthoudt. Ze hebben daar de offers bij gekregen dat het echt zou gebeuren en hoe het zou gebeuren. Namelijk doordat die verlosser zou sterven en zijn bloed zou geven. En ze kregen er ook nog een teken bij van God, de besnijdenis. En zo is die belofte van Isaac op Jacob geworden. Dat kunt u lezen in hoofdstuk 27. Dat grote haal, die beloofde verlosser, die komt. Abraham, Isaac, Jacob. En dan gaat Jacob sterven. Die 12 jongens die staan om hem heen. En wie is nu de beloofde verlosser? Wie gaat die belofte nu dragen? U ziet die jongens elkaar aankijken. Want dat is de heilsboodschap. En dan Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulon. Wie zou dat zijn?
We lezen nergens dat Jacob hier daar hiervoor al iets over gezegd heeft. Maar het is wel heel fundamenteel. En dat is het eerste wat we bij dit hoofdstuk goed moeten onthouden. Er komt nu een openbaring hoe de lijn van redding naar de Messias, naar de komende Christus, verder zal gaan in de geschiedenis. Dus hoe God dat heil tot stand gaat brengen. Waar Abraham op gehoopte, waar Isaac of waar Jacob op gehoopte. En nu de volgende. En heb ik u vorige week al gezegd, dat wordt Juda, dat weten wij, maar dat wisten die mannen nog niet. Niet Jozef, maar Juda. En nou zou natuurlijk de vraag kunnen zijn bij ons, ja, is dat nou wel zo belangrijk, dat heil en zo, en ja, die redding en die verlossing. Geliefden, waarom denkt u nou dat Jacob dat gedoe bij Ruben oprakelt? Waarom lezen we hier nou in vers 5 tot en met 7 over wat Simeon en Levi hebben gedaan? Voelt u de zwarte achtergrond die Jacob ziet en hoe hij om zich heen kijkt? En eigenlijk in het hele hoofdstuk wil benaderen hoe noodzakelijk is dat die verlosser komt. En vandaar Ruben, en Simeon, en Levi, en Juda, jij bent het. Dat is de heilsboodschap in dit hoofdstuk. En dan klinkt die heilsboodschap net als straks later in Bethlehem in die pikdonkere nacht. Wat gaat zo'n hoofdstuk dan schitterend toch, hè? Tenminste, toen ik dat las en nog eens las, dan bewonder je de wijsheid van de Heilige Geest. Die niks overslaat. Het leven van Ruben, van Simeon, van Levi en Juda. Maar ook aanwijst waar nou de redding ligt. Uit die verlosser die eenmaal uit Juda komen zal. Abraham, Isaac, Jacob, Juda. En Juda krijgt dan een zoon uit Tamar, daar komen we allemaal nog wel op. En zo brengt God nou heil tot stand. Dus dit is best wel belangrijk. Ruben, Simeon, Levi. Dat is mijn eerste gedachte. Het gaat dus in dit stukje, in dit hoofdstuk, om de aanwijzer van de volgende drager van de belofte. En het hele hoofdstuk laat zien hoe noodzakelijk die verlosser is en hoe heerlijk die verlosser ook zich zal openbaren. En dat is een Gods vrije, soevereine genade. En ik geloof eerlijk gezegd tot op de dag van vandaag dat al Gods kinderen daar nooit genoeg van krijgen om daarvan te horen. Hoe God nou soeverein, vrijmachtig, in zijn vrije gunst een weg baant door deze wereld. En ook in het mensen en in het zondaarshart. Vandaar dus ook die woorden voor Simeon en Levi. Om des te meer te laten schitteren, Juda, gij zijt het. Nog een opmerking vooraf. De eerste opmerking is dus dat het gaat om de heilsboodschap, hè? En dat die getekend wordt in die buitengewoon duistere omstandigheden. En dat enkel van God komt en niet van mensen, niet van Ruben, niet van Simeon, niet van Levi, niet van al die andere broers, maar God. Tweede plaats moet ik er nog op wijzen dat Jacob hier niet ligt als een privépersoon. Dat zijn we wel geneigd om te denken en dan krijgen we allemaal, ja, soms ook meditatie en preek. En Jacob beleefde dit en Jacob beleefde dat en toen ging hij dit doen en dat doen en weet ik wat allemaal meer. En dan langzamerhand krijg je zo'n beetje het idee dat Jacob voortdurend wordt behandeld als een soort privépersoon die je ook vandaag nog tegenkomt hier in de kerk bijvoorbeeld. Hè. Daar is Jacob en daar zit Paulus. En nou, gemeente, zo mogen wij dat helemaal niet benaderen. Jacob ligt hier niet in eerste plaats als vader. Hij ligt hier niet als een privépersoon met zijn eigen karakter en met zijn eigen inzichten en weet ik wat allemaal meer en met zijn ervaringen en gevoelens. Hij wordt hier door de Heilige Geest gebruikt. En heeft maar precies na te zeggen wat de Heilige Geest hem dicteert. Hij ligt hier als een openbaringsinstrument. En het gaat hier niet in eerste plaats om wat Jacob allemaal zegt. Want ik denk dat Jacob eerlijk gezegd best wel naar al die jongens allemaal lieve dingen had willen zeggen. Elke ouder zou dat doen. Maar God heeft ook wat te vertellen. En Jacob ligt hier als een instrument van de Heilige Geest om Gods raad te openbaren. En dat is heel wat anders. Kijk, dat kunt u heel duidelijk terugvinden in heel de Bijbel door. Lees de profetie van Jeremia. Nou, die man die had ook wel graag tegen de Israëlieten willen zeggen. Nou, die tempel, die, daar zorgt God wel voor en dat komt allemaal wel goed in orde. En doen jullie nou een beetje je best, dan komt het best in orde. Maar Jeremia kreeg een hele andere opdracht van God en dat had hij maar heel precies na te zeggen. Openbaringsgetuigen hebben gewoon na te zeggen wat God hen voorzegt en niet wat anders. En niet, ja, die wil dit horen en die wil dat horen en die denkt van, als we daaraan toegeven, gemeente, dan raken we het spoor totaal bijster. En dan zou je er in de Bijbel staan, Ruben, dat is mijn oudste zoon, zo'n flinke jongen. En Simeon en Levi, ja, dat zijn geweldige schaapherders en noem allemaal maar op. En ik hoop nog dat ze hun best verder doen. Dat doet een privépersoon. Maar het hoofdstuk begint en die zegt, verzamelt u en ik zal u verkondigen, vers 1, hetgeen in de navolgende dagen wedervaren zal. Hoe weet Jacob dat? Nou, dat weet Jacob natuurlijk ook niet. Nee, Jacob weet niet wat er in de toekomst gebeurt. Het is niet een tovenaar die in de toekomst kan kijken of een waarzegger. Dat weet de Heilige Geest. En vandaar dat dit dus profetie is. Het is zijn woorden Gods. Dus God spreekt hier door middel van Jacob. Dan gaat hij dus niet om wat Jacob hier zelf allemaal voelt en ervaart. Het gaat erom wat God voor boodschap heeft. Dus dat zijn twee dingen vooraf. Eén, het gaat om Gods heil. De volgende drager van de belofte. En twee, het is profetie. En dan komen we al wat dichter bij dat stukje wat hier staat. Want dan horen we over Simeon en Levi. Twee jongens. Nou ja, jongens, oude mannen zijn het al. Want Jacob, zijn oudste zoon, die is geboren vlak na zijn huwelijk met Lea. Dat was toen hij 84 was. En Ruben is op dit moment waarschijnlijk zo ongeveer 60 jaar oud. Simeon en Levi zijn op dit moment, als ze daar staan, ergens rond de 55, ietsje ouder misschien. 55 jaar, met hun kinderen, hun vrouwen, hun kleinkinderen enzovoorts. Dus daar staan allemaal volwassen mannen rond Jacob. Trouwens, ook Benjamin, en dan heb je de verhalen, de kinderbijbel natuurlijk, en die gaat dan naar Egypte als een klein jongetje wat met zijn oudste broer mee mag en zo, maar dat is helemaal niet waar. Dat is een volwassen man, getrouwde man met zijn kinderen enzovoorts. Dat we goed om goed in de gaten hebben waar het nou over gaat in de Bijbel. En dat we echt recht doen aan wat de schrift zegt. Ik krijg vaak hele andere gedachten, ook hele andere lijnen gaan er zich dan openbaren. En in Simeon en Levi gaat het niet in eerste plaats om een persoon, maar dan gaat het om profetie. Wat wil de Heer nu zeggen? Ruben en die ingrijpende geschiedenis dat hij overspel heeft gepleegd met een van zijn vaders bijwijven. En dat hij zonde deed tegen het zevende gebod. En dat we een zaligmaker nodig hebben die ons verlost van de zonde. Vandaar Juda, gij zuit het. En nu bij Simeon en Levi. Ja, wat denkt u? Zevende gebod hebben we Ruben gehoord. We staat er eigenlijk? Broeders en handelingen, werktuigen van geweld, mijn ziel komen niet in hun verborgen raad en zo. Ja, die hebben een ontzettende moord op hun geweten met z'n tweetjes. Dat is nou inmiddels al 40 jaar geleden weer, dat verleden wat er is gebeurd. Dat is het gebeuren wat we lezen in Genesis 34. Jacob komt dan terug uit Haran. Hij zet voet aan land in Kanaan, het beloofde land. Dan is er een affaire tussen Dina en een zekere Sichem. En dan gaat het zo verder dat die Sichem die wil graag met Dina trouwen. Dina, dat is de zus van Simeon en Levi. En Dina is onteerd en dat vinden die broers zo erg dat ze vervolgens een plan beramen. En dan lezen we in de Bijbel dat ze dat hele dorp, dat hele stadje Sichem, uitmoorden. Dus een moordpartij waarin, ik weet niet precies, misschien 100 volwassen mannen, 100 volwassen vrouwen, kinderen, er staat zelfs hier dieren enzovoort, alles hebben ze verwoest. In koele bloeden. En dat haalt Jacob even naar voren en heeft er toen de tijd waarschijnlijk wel iets van gezegd als persoon, maar nu als profeet van Gods wegen. God doet alle dingen op zijn tijd. En één ding kunnen we hieruit al leren. Wij vergeten vaak een hoop dingen. Maar God vergeet niks. Ook niet als 40 jaar geleden is. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad wordt onder gunst vergeven. God vergeet niks. En de Heere die geeft bij monden van Jacob een terugblik op wat daar in Sichem is gebeurd. En daar spreekt Jacob een vloek over uit. Niet over de jongen zelf, let nou op, want er staat vervloekt zij hun toren. Dat opwellende. Ja. Voordat u nou denkt, daar heb ik geen last van, want ik ben een hele prettige man, een fijne moeder, fijne vader, leuke jongen, fijn meisje. Dat vind ik niet verkeerd hoor, als mens kan ik dat zeer waarderen. Ik denk ook dat de Heer Jezus de rijke jongeling als mens in zijn menselijk natuurlijk buitengewoon heeft gewaardeerd. Maar hoe kijkt God er nou tegen? Nou, God die kijkt dwars door ons heen. En ik moet eerlijk bekennen hoe lang hij erop let. Dus de meer komen erachter. Wat ziet God toch een vreselijke hoeveelheid zonden in mijn hart. Hoe vaak je niet ten onrechte of zomaar willekeur even boos wordt. En hoe vaak je niet een overspelige gedachte hebt. Hoe vaak je niet een geldgierige gedachte hebt. En Paulus noemt dat de oude mens. En eerlijk gezegd, hoe ouder je wordt, des te meer word je daarbij bepaald. Hoe verschrikkelijk die oude mens is. En dat wat we hier van Simeon en Levi lezen, vervloekt zij hun toren. Die is heftig en hard. Nou gemeente, dan heb je genoeg aan jezelf. Heftig. En zomaar opeens kun je opbruisen. En hard. En we gaan doen. Ik zal gelijk krijgen. Heb u dat ook wel eens? In de kerk en in de wereld. En je komt het bijna overal te hard. En die mentaliteit. Vervloekt zij hun toren. Jacob had er zelf ook last van. En iedereen die door genade bij zichzelf heeft daar last van. Die komt erachter. Het bruist zomaar op. En we zetten door tot het einde. Dat hebben de jongens ook gedaan. En dan ontstaat daar een bloedbad 40 jaar geleden in Sichem. Het werd niet alleen, het zat in hun hart, kwam ook naar buiten. Het is op zich al een zegen als het allemaal niet naar buiten komt. Het kwam naar buiten en het werd omgezet in daden. Wat zien we dan in Sichem? Wat vertelt ons de Bijbel? En wat roept de Heilige Geest hier bij monden van Jacob in herinnering? De oorzaak van deze vloek, vervloekt zij het door de huiveringwekkend. Worden daar, en geen onschuldige mensen, want die bestaan er helemaal niet, maar worden daar 100 mannen, 200, ik weet niet hoe groot dat dorp was, met hun vrouwen, en wordt daar een heel dorp, een hele gemeenschap in koelen bloeden vermoord. Ja. Nou, dat is op zich natuurlijk al vreselijk. We horen natuurlijk dingen uit Afghanistan vandaag de dag. We horen dingen uit Guinea. We lezen dingen van een aardbeving in Haiti en zo. En dan soms 1000 mensen. En we vinden het heel erg. Woorden van ver weg en woorden er dichtbij. En ook in de familie. Nou, stel dat er iemand een ongeluk krijgt. Nou, dan ben je toch een dodelijk ongeluk of iets anders. Dan zijn we allemaal helemaal onder de indruk. Deze twee jongens, Simeon en Levi. Simeon, ja, die hebben dat wel gedaan. Zonen van Lea. Simeon, dat betekent verhoring. De Heere heeft mij verhoord. En Levi betekent aanhechten, aanhangen. Nu zal Jacob, dacht Lea, mij wel lief hebben. Nou heb ik 3 zonen gebaard. Hier bij deze gebeurtenis blijkt dat deze twee jongens, als God ze loslaat, tot alles in staat zijn. En het heeft een vreselijke uitwerking. Dat is 1. Tweede plaats, het wordt nog erger. Want hoe hebben ze dat nou precies gedaan, hè? Hun toorn is heftig en hun toorn is hard. Kijk, je kunt natuurlijk wel eens per ongeluk iemand iets aandoen. Dat kan allemaal gebeuren. En het later een beetje, ja, spijt, berouw. Ja, had ik toch niet moeten doen. Hun toorn is hard. Hun zus Dina is onteerd. En ze hebben die opwelling. Ze komen niet op bezin, ze gaan door en ja, dan gebruiken ze de Bijbel, de godsdienst, de besnijdenis, om dat hele boze plan tot uitdrukking te brengen, tot uitvoering te brengen. Dus is een heel moorddadig en een geweldig verschrikkelijk plan. En in de tweede plaats, dan gebruiken ze de belofte en het teken van de besnijdenis, wat God dus heeft gegeven als een groot bevoorrechting van Jacob en zijn zaad. En dan worden die mensen in Sichem besneden, volwassen mensen. Als je die gaat besnijden, dan heb je de 3e dag na de besnijdenis, dan ben je dus heel ons verzwakt. En op dat moment slaan ze toe. Gemeente, dat is ook weer een hele belangrijke trek. Je komt wel eens dingen tegen, ook in de kerk vooral, dat men nog harder is als de wereld. Echt waar. Gebeurt er. En dat men onder het mom van godsdienstigheid de meest verschrikkelijke dingen uithaalt. Dat is echt waar. Ja, wij geloven het niet, maar je hebt de wereldgeschiedenis, Tweede Wereldoorlog en wat er allemaal gebeurt. Maar je hebt ook de kerkgeschiedenis en ja, kleine kerkgeschiedenis, grote kerkgeschiedenis. Nou, echt, er zijn levens verwoest. Ja. En dat kan nu ook nog. Doordat we onszelf op een voetstuk plaatsen, wat andere deugd niet en zo, weet ik wat allemaal meer. Moet je oppassen. Hier zien we de verwoestende effecten. Simeon en Levi. 2 besneden jongens. Die onder de mom van die grote heilboodschap een totaal dorp aan het uitmoorden zijn. Simeon en Levi. Wat heeft deze toorn een bittere achtergrond. Een gemeente, ja, misschien zegt u ja, maar dat zal mij gelukkig nog nooit overkomen. dan moet u Romeinen 2 vers 1 eens lezen. Dan heeft Paulus in Romeinen 1 een hele lange reeks met verschrikkelijke zonden in dat heidense Rome opgesomd. En vervolgens kijkt hij u en mij aan. En dan zegt de grote apostel, maar daarom bent u niet te verontschuldigen. U gaat niet vrij uit. Want daarin dat u een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf. Gemeente, dit staat dus in de Bijbel. Om ons de zwarte achtergrond van die heerlijke belofte van de komende verlosser bekend te maken. Het is wel een huiveringwekkende oorzaak. En het brengt ons het paradijs. En wat daar gebeurd is. En wat zich in die twee jongens, Simeon en Levi, heeft herhaald. Want Kain vermoordde zijn broer. Deze twee jongens deden exact hetzelfde. Dus de ongehoorzaam uit het Genesis 3 krijgt gestalte in de moord op Abel. In de moord op de mannen van Sichem. En in die wereld heeft God gezegd: ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen, gij zult het de versen vermorzelen. In die wereld heeft God zichzelf bewogen om die vluchtende mensen op te zoeken. Kunt u dat nog begrijpen? Ruben, verschrikkelijke zonde tegen het zevende gebod. Simeon en Levi, een vreselijke zonde tegen het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Je kunt je bijna voor de staanding maken. Gebogen hoofd. En dan Juda, gij zijt het. Dat is de loftrompet van het evangelie. De boodschap. Dat ondanks alles God verder zal gaan. En hij zijn verlosser eenmaal zal zenden in deze wereld. Opdat er ieder die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Oorzaak voor deze vloek. We gaan nu verder en we denken na over de gevolgen van deze vloek. Maar eerst gaan we zingen. En dat doen we uit Psalm 83. En daarvan het tweede vers, 83 vers 2, gaan we samen zingen. profetische woorden van Gods wegen. Woorden die ons brengen bij de oorzaak voor deze vloek. En dat is die moordpartij in Sichem. Vreselijke zaak. En hoe langer je erover nadenkt, en ik hoop ook dat u erover nadenkt, des te huiveringwekkender wordt het voor ons. De tweede plaats, en daar gaan we in onze tweede gedachtes even over nadenken. Wat is nu het gevolg van zo'n moordpartij en van de zonde? Je hebt de zonde, ongehoorzaamheid, en je hebt de gevolgen. Ja, dat Kain gedaan heeft, dat heeft gevolgen. En wat Adam en Eva gedaan, dat heeft gevolgen. Dat begrijpt u, hoop ik, hè? Als we een fles melk hebben, even voor de kinderen, en die laat die fles vallen, dan is die stuk en dan is de melk weg. Een gevolg. De fles is stuk en de melk is weg. Een kind kan het, als je steen loslaat, valt hij naar beneden. Het is water, is een gevolg. Nou, zonde. Dat heeft gevolgen. We vergeten dat wel eens, maar Jacob die komt daar wel op. En dan lezen we bijvoorbeeld in dit gedeelte: ik zal hen verdelen onder Jacob en zal hen verstrooien onder Israël. En naar de mate zonde ook ingrijpender is, heeft het ook ingrijpender gevolgen. Ja, Jacob, denk aan David. David heeft natuurlijk gezondigd, want we zonden en we struiken alle en vele. Maar dat hij overspel pleegde met Batsheba en Uria liet vermoorden, dat heeft een enorme kras gezet op zijn koningschap en op zijn leven. Dus ik wil u wel waarschuwen voor zonde en toenemen in de zonde, want dat heeft hele erge gevolgen. Dat zien we heel de Bijbel door, dat is gewoon een hele duidelijke Bijbelse lijn. De apostel Paulus heeft bijvoorbeeld erbij gestaan toen hij Stefanus heeft vermoord. Ja, dat heb je zijn hele leven, heeft hem dat wel achtervolgd. God had hem wel vergeven, maar het achtervolgt hem wel. En zo ook zien we die twee zonen van Jacob, mannen van een jaar of 50. Op het sterrenbed van zijn vader brengt God iets in herinnering en dat heeft gevolgen. In de eerste plaats heeft dat gewoon gevolgen voor die twee mannen, want ja, u weet misschien wel hoe dat nou gaat met zonden. En vooral met erge zonden. Die zijn een beetje schandelijk en zo. En dan zie je ook in onze huidige samenleving. Dan proberen we dat uit alle macht te verbergen. Stel iemand heeft overspel gepleegd. Ja, dat is niet zo leuk. Voor zijn gezin niet en voor zijn kinderen niet. En dan proberen we uit alle macht dat te verdoezelen. Ja, dat proberen we. En dan, ja, langzamerhand gaan we nog in onze eigen onschuld geloven ook. Ja, dat is een mens. Maar één ding moet u daar niet vergeten. In, voor de rechterstoel van God komt het allemaal openbaar. Want er staat in de Bijbel, alle dingen zijn naakt en geopenbaard. God, en we zullen God ontmoeten waarmee we te doen. En God vergeet niks. En zonde heeft voor God gevolgen. De eerste gevolg. Nou, vader Jacob roept wat wij misschien zouden vergeten weer even in herinnering. God roept het in herinnering. En tenslotte krijgen al die broers mee dat wat nou in Kanaan kennelijk heel gewoon was, of althans waarover men nogal makkelijk dacht over een mensenleven, dat God daar niet zo makkelijk over dacht. En dat we ons niet ten onrechte mogen vergrijpen aan het leven van een ander. En als we dat wel doen, dan heeft dat gevolgen voor ons hele leven. Ik mag een paar voorbeelden ook vandaag de dag geven. Gewoon voorbeeld. Stel dat we in ons jonge leven veel luisteren naar hele verkeerde muziek. Bijvoorbeeld. Dan slaat dat op in je hoofd. En als je dan later tot verandering komt, of je gaat luisteren naar de Bijbel, dan sleep je dat wel mee. Stel dat we in ons leven zijn gestruikeld door allerlei omstandigheden, rondom het vijfde gebod, rondom het zesde gebod, het zevende, het achtste gebod. Dan zijn er altijd momenten dat het weer terugkomt. Misschien heb je wel eens gevloekt. Gewoon gevloekt. Het was eruit voordat je derde ging had. Ik zeg niet dat u alles onthoudt. Misschien heb je dat wel onthouden. Dan word je er nog wel bang voor. Laat ik nog even verder gaan. Het zou best kunnen dat wij dingen al vergeten zijn. En dat we tenslotte op ons sterfbed komen. En weet u wie dat dan niet vergeten is? Met gezien de duivel. Die komt er dan nog eens even mee aan. Die zegt, duivel, ja, dat weet je nog wel van toen. En dan moet je straks God ontmoeten die alles weet. En zo probeert hij een mens het op zijn sterfbed toe in de wanhoop te duwen. De zonden hebben gevolgen voor ons denken, voor ons mentale leven. De Heer vertelde het, jongens, heb ook voor de jongens gevolgen, zullen doen denken. En begrijpt u nou ook dat de Bijbel ons voortdurend aanspoort om voorzichtig te wandelen te midden van een krom en verdraaid geslacht? Die zonde van deze jongen, erg, heeft ook gevolgen in alle aspecten van het leven. De kanttekenaar wijst er ook op, die zijn geestelijk en tijdelijk en eeuwig. Het heeft niet alleen persoonlijke, maar het heeft ook hele omvattende gevolgen. Zonde kan gevolgen hebben voor ons lichaam. Zonde kan gevolgen hebben voor onze geest, ons mentale leven. En zonde kan ook gevolgen hebben voor onze eeuwige bestemming. Ik kan het allemaal niet uitwerken. Jacob bedoelt hier waarschijnlijk het geestelijke element, kanttekenaar wijst daarop. Zonde is pijnlijk, maar zonde heeft ook hele omvangrijke gevolgen. Denk aan de zondeval van Adam en Eva. Toen stortte de hele wereld in de dood. De dood is door de zonde, zegt Paulus, in de wereld gekomen. Een ontzettend gevolg van de zonde. En tenslotte. Ja, ik heb het al gezegd, ik herhaal het nog maar even. Wij kunnen dingen vergeten, maar God vergeet ze niet. En zonden gaan dus met ons mee. Waarom vertel ik dat nou allemaal? Niet om u een vrome farizeeën te maken, dat u daar allemaal heel last van hebt, maar wel om u te waarschuwen voor de zonde. Zonde die we niet gedaan hebben, hoeven we ook nu geen berouw over te hebben. En in de tweede plaats om u te leren hoe ernstig het er met ons allemaal voor staat. Niet alleen voor de wereldse mensen, niet alleen voor de zieke mensen, maar voor u en voor mij. Want Simeon en Levi is een beeld van onszelf. Van u en van mij. En dat moeten we niet vergeten. Vervloekt zij hun toren. Want hij is heftig. En hun verbolgenheid, want we gaan erin door. En daardoor worden ze verstrooid onder Jacob. Jacob bedoelt en de Heer bedoelt, Simeon heeft niet een eigen stamgebied gekregen. En wordt later bij de verdeling van het land Kanaan opgenomen in de stam van Juda. En Levi heeft ook geen eigen stamgebied gekregen in het beloofde land. Maar Levi, de priesters kregen her en der wat steden. In de eerste plaats zullen zij dus niet op de manier van de andere stammen delen in het beloofde land. De gevolg van de zonde van hun oorspronkelijke vader, van de stamvader. En nu zouden we kunnen eindigen, dan gaan we naar huis en dan ja, proberen we de zonde te vermijden en zo. Maar dan wil ik ten derde vragen aandacht voor de omwending van de toren in het vloek in een zegen. Want als we dan verder kijken, en daarom is het ook profetie, in de geschiedenis van die 12 stammen en dan vestigen ze zich in Israël. Ze worden verlost uit Egypte, reizen door de Sinaï-woestijn en komen dan tenslotte in Kanaan. En dan wordt die vloek in een zegen veranderd. Hoezo? In de eerste plaats, Simeon wordt opgenomen in de stam van Juda. Sommige verklaarden zeggen dat de stam van Simeon tenslotte is helemaal verdwenen. Andere verklaarden zeggen hij is helemaal versmolten met de stam van Juda. En ik zou eigenlijk gezegd dat laatste willen benadrukken. Wat God als een straf heeft bedoeld, werd later in de geschiedenis tot heil van de stam van Simeon. Want die 10 stammen die zijn weggevoerd naar Assyrië, die 2 stammen, Juda Benjamin, inclusief Simeon die daarin opgenomen was, was het volk der Joden. En de zaligheid is uit de Joden. Simeon werd dus bij wijze van spreken gerekend met de stam van Juda. Juda, gij zijt het. Dat is 1. Vloek in een zegen. En Levi. Ja. Later in de heilsgeschiedenis zien we dat Levi door God ertoe geroepen wordt bestemd tot het priesterambt. En de priesters en de levieten komen uit de stam van Levi. En zijn dienaren van de Heer in het bijzonder. Mozes kwam ook uit de stam van Levi en Aaron ook. God heeft dus een bijzondere taak gegeven aan deze stam, waar we hier zulke hele ingrijpende dingen van lezen. En zo werd de vloek in een zegen veranderd. Simeon bij Juda. Levi had de dienaren van God in het bijzonder, de tempel en de tabernakeldienst. Hoe kan dat nou? Dat God deze 2 mensen, die zulke vreselijke dingen hebben gedaan, toch, uiteindelijk als het gaat om de grote heilsbelofte, die zegen heeft gegeven. Levi mag dienen. Simeon wordt opgenomen in het stamgebied van Juda. Ja, dat is genade. Zoals net zo goed genade is dat we het zo volgende keer horen van Juda. Zoals dit ook genade. Tegenover vloek staat de zegen. Tegenover schuld staat genade. En God bewijst in de geschiedenis ook aan deze mannen genade. Dat noemen we vrije genade. Dat noemen we genade die u en ik niet hebben verdiend en die we nog minder waard zijn. Maar die God desondanks bewijst dat God zich begeeft om die verloren mensen te zoeken. Dat doet u ook vandaag. Misschien zegt u, moest eens weten wat ik op mijn kerststok heb. Ruben, 7e gebod. Simeon en Levi, 6e gebod. Ongehoorzaamheid, 5e gebod. Vloeken, 3e gebod. Gemeente, u komt het allemaal hier tegen. God zoekt zondaren in een gevallen wereld. God zondaren opzoekt, dat is zijn genade. De genade van de Vader die het verlorene zoekt. Dat is in Genesis 3 vers 15 openbaar geworden. Het gaat tot het einde van de Bijbel door. Want dan lees ik in Openbaringen 7 vers 7. Als het gaat over de 144.000, dan staat er niet dat Simeon en Levi daar niet bij horen. Integendeel. We lezen in Openbaringen 7, vers 7. Uit het geslacht van Simeon waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Levi waren 12.000 verzegeld. Simeon en Levi. Aan het einde van de Bijbel komen ze weer terug. Uit genade. Ja, maar nog iets. Dat bloed van die mensen van Sichem, God toch maar niet zo aan voorbij gaat. Nu zijn er mensen en die denken dat God dat heeft gezien en zei van nou dan vergeet ik dat wel. Die preken dus een evangelie van een lieve God. Een fijne God. Een God die denkt van als de mensen nou tot verandering komen dan vind ik het fijne mensen en dan neem ik ze op in mijn gemeenschap. Die zeggen dus dat verzoening ontstaat door verandering. En als je dan de Heer Jezus volgt en je hebt goede dingen gedaan of je hebt bepaalde ervaringen of noem allemaal maar op. Dat het hele bouwwerk van onze verzoening is gefundeerd op ons of wat wij doen of wat we beleven en noem allemaal maar op. Gemeente, dat is onschriftuurlijk. God loopt aan geen enkele zonde voorbij. Zonde moet in de Bijbel betaald worden. Want God is een God van recht. Dus hoe kan God nou in zijn genade naar die twee mannen, Simeon en Levi, en naar zondige mensen omzien? Nou, dan moeten we betaald worden. Dan moet die zonde gedragen worden. En dan komen we bij het geheim van de Bijbel. Het geheim wat God al onmiddellijk uitsprak in Genesis 3 vers 15. En wat hij in die Bijbel steeds verder heeft verduidelijkt met offers en met voorbeelden en met godspraken. En met tekenen, sacramenten, Pascha, besnijdenis, noem maar op. En dat tenslotte, de engelen waren er zo verwonderd over. Dat ze in de nacht van de geboorte van de Heer hebben gezegd, Heere, zeg God, vrede op aarde met ze. In de kribbe van Bethlehem. En op het kruis van Golgotha heeft God een middel gegeven waardoor zondaren behouden worden. Dat is door het bloed. Dat is dus door de gehoorzaamheid van zijn zoon. Die daardoor mens werd. En alleen daardoor wordt een vloek in een zegen veranderd. Want hij is een vloek geworden, zegt Paulus in Galaten 3 vers 13. En zo heeft hij de vloek weggedragen. En is hij de enige middelaar. God zegt, wilt u behouden worden? Dan hebt u deze heiland nodig hoor. En of u nou Simeon bent, of u nou Jacob bent, of u nou Paulus bent, of u nou Mozes bent, of u nou een predikant bent of een gemeente, dan hebt u deze heiland nodig. En anders blijft er alleen maar een openstaande schuld. En dan predik u die heiland in zijn gewilligheid, in zijn noodzaak. Ik preek u niet Jacob, ik preek u niet Simeon, ik preek u niet Levi. Ik preek u zelfs niet eens Juda. Ik preek u Gods belofte in deze heiland. Opdat dan ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Misschien zegt u wel. Luister dominee, ik doe niet veel kwaads. En ik ben voor de oude waarheid. En ik hoop dat het nog eens mag gebeuren in mijn leven. Dat is een dwaalweg, lieve vriend. U moet niet redeneren met wat mag gebeuren. U hebt vandaag een heiland nodig. En als u vandaag komt te sterven en u sterft buiten Christus, dan is het voor eeuwig te laat. En als u vanmorgen hoort van die gezegende naam. En door dat oprecht te geloven neemt u de toevlucht tot hem. Weet dan dat hij gewillig is voor de meest onwillig. Dat hij een zaligmaker is voor de meest vuile zondaar en zondares. Hij zegt, maar hoe dan? Nou, ik zou zeggen, ga naar uw slaapkamer. Vouw uw handen. En doe niet anders. Heer, alsjeblieft, zegen mij, zegen mij. Laat ons dan uitgaan, zegt de Hebreeënbrief, buiten de lege plaats, zijn smaadheid dragende. De hele schrift wijst ons op hem die verlost van de dood en van de vloek en van de verlorenheid en reddeloosheid in Christus door het oprechte geloof. En alleen op die manier wordt de vloek in een zegen veranderd. Hebt u zijn persoon lief? Kwam hij in uw leven? Heb u hem met de geest des geloofs aanschouwd? Hier wijkt mijn ziel met een verwonderd oog. U weet wat ik nou ga zeggen, dat er in de Bijbel veel dingen gebruikt van het huwelijksleven. En zo ook krijgen de oprechten deze heiland van harte lief. Soms horen ze zijn stem. Soms hangen ze aan zijn hals. Soms deelt hij wat brood en wat water uit. In de woestijn van deze wereld. En soms zegt hij: sinds ik tegen u gesproken, denk ik nog ernstelijk aan hem. En zo gaat de Heer zijn weg met al zijn oprechten. Opdat ze niet zichzelf, maar hem zullen grootmaken. In wiens lippen genade is uitgestort. En dat tenslotte, ja, het is genade. Dat is verzoening. Want die zonde van Sichem moet worden verzoend. En op geen andere manier is er plaats voor een zaligmaking door de verzoening. Dan horen we tenslotte over de heilrijke gevolgen. Ik zei het net al, Openbaringen 7, 7, Simeon en Levi. En tellen als in Israël ingelijfd. Gemeente, hoe zullen wij dat toch leven tot Gods eer? Nou, dat gaat u niet doen in eigen kracht. Dat gaat u niet doen doordat u zichzelf op de borst slaat. Ik ben ook bekeerd en ik heb ook dit beleefd en dat beleefd. En dan staan we allemaal zelf in het middelpunt. Dat kan alleen door dat gelovige en afhankelijke leven met die persoon van de middelaar. De Heer Jezus zegt het tegen Simon Petrus, als Simon dan zeg, ja, maar Johannes, wat zal daar nou mee gebeuren? Zegt de Heer, jongen, wat gaat jou dat nou toch aan? Volg gij mij. Dat is de heerlijkste leven, gemeente. Dat is het leven tot Gods eer. Dat volgende leven van hem. Het kruis is overgestorven. In Pasen weer is opgestaan. En eenmaal zal wederkomen om te oordelen. De levenden en de doden. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. De slotzang, gemeente, Psalm 84, het zesde vers. 84 vers 6. Van God de Heer zo goed, zo mild en wat er verder volgt. Namens de kerkraad delen we u nog het volgende mee. Deze week en volgende week zijn de collecten bestemd voor diaconiekerk en schulddelging. De tweede huwelijksafkondiging van Jan Cornelis van Schaik en Janneke van Hel. De kerkelijke vesting zal plaatsvinden op dinsdag 21 september om 19 uur, dus 'savonds 7 uur in de Elimkerk al hier door mij. Wettige bezwaren kunnen bij de kerkraad worden ingediend. Aanstaande woensdagavond hoop ik weer een meditatie te houden. Het begint om 19:30. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.